kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze begint in verband met de avondklok om 19:30. U kunt zich bij de koster opgeven. Volgende week zondag zal dominee A. van der Weert voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 6 en daarvan het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Het tweede vers van Psalm 6. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen, Zacharia 12, de versen 1 tot en met Zacharia 13, vers 1. We luisteren naar de wet en wij lezen Zacharia 12, de versen 1 tot en met Zacharia 13, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Dan lees Zacharias 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heer spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal des wijmeling u allen volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden, en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den Heere der Heerscharen, hun God. Ten die dagen zal ik de leidsmannen van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Ten dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Ten dien dagen zal op Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder. Ten dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Zover.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Zacharia 12, vers 10. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. We willen in onze voorbeden de rouwdragende familie Nieuwendorp van der Heuvel en de familie Maasbergen Nieuwendorp gedenken vanwege het overlijden van vader Nieuwendorp. Hij mocht 86 jaar worden. We willen ook de familie Eerland van Vuren opdragen. De vader van zuster Eerland is overleden en afgelopen vrijdag begraven. Zuster P. Kleinjan Molenaar, die een heupoperatie heeft ondergaan en nog in het ziekenhuis verblijft. Eline Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Zuster J. Bunk, waar de chemokuren nu voorbij zijn. Ze is in afwachting van een scan om te zien wat de kuren hebben gedaan. Dankzegging willen we doen dat zuster Vat Sluimers, die in Nebo wordt verpleegd, 93 jaar mag worden. En zuster H. Bunk, die 92 jaar mag worden, die ook in Nebo verblijft. Zoeken we het aangezicht van de Heere, gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij elkaar weer ontmoeten. In uw bedehuis, voor uw aangezicht. En geef dat dat ons leven mag stempelen. Dat ons leven een leven mag zijn, wandelend voor uw aangezicht. En als wij dat nog niet kennen, dat wij nog steeds ons voor u verstoppen, zoals Adam dat deed na zijn diepe val, roep ons dan tevoorschijn. Want Heere, onze belijdenis zegt het ook zo treffend, dat gij hem al opzocht terwijl hij voor u wegvluchtte. En dat is het grote wonder wanneer wij iedere zondag onder de adem des geestes mogen verkeren, wanneer het woord bediend wordt. Dat we daarin dan toch uw opzoekende zondaarsliefde mogen proeven en smaken, voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. Schep in ons hart dan de behoefte daaraan, dat er een gebed in ons hart mag zijn, dat er één woordje voor me bij mag zijn. En juist dat gebed, dat is toch een gebed des geloofs. En wij smeken u of gij ons dat gebed wil schenken. Gelijk die hoofdman van Capernaum dat ook zei, Heere, spreek slechts één woord. En mijn knecht, ja mijn ziel, zal genezen. O Heere, geef toch dat er zo ook een biddend en afhankelijk volk onder ons mag zijn. Die als een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Als een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer. Totdat gij ons genadig zijt. Want we hebben het samen gezongen. Vergeef mij al mijn zonden. En doe het ons beseffen wat we dan ook daarna zingen. Die uwe hoogheid schonden. En als wij dan ook deze morgen bepaald zullen worden bij die doorstoken zaligmaker, dan bidden we u om de geest der genade en der gebeden, die ons immers doet rouwklagen over de oorzaak waarom hij doorstoken moest worden. Dat zijn immers mijn zonden, die u wonden. Maar dat er ook blijdschap in het hart geboren mag worden, dat juist die doorstoken zaligmaker nu de fontein is die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. O, wij bidden en smeken van u Of gij daar plaats voor wil maken door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, omdat er van nature immers bij ons geen plaats voor is. Maar ook weer bij vernieuwing. Wat kan uw volk en kinderen soms ook koud en lauw zijn. En daarom bidden we van u of gij de bediening van uw Heilige Geest op en onder de kansel wil schenken, zodat we mogen ervaren dat we het zelf niet hoeven te doen. En dat gij ons geeft te luisteren, Heere. Ja, dat wij ons zalig mogen luisteren. Dat er een honger en een dorst mag zijn naar uw gerechtigheid. Want uw gerechtigheid alleen, Heere, kan ons bedekken voor het aangezicht van u, o God. En dan bidden we u voor de gemeente. Gedenk de gemeente die we lief hebben. We bidden u of gij ook uw trouwe herderlijke zorg over de gemeente wil betonen. De kerkraad wijsheid wil geven in deze vakante periode om de kudde te leiden. Geef hen liefde en bewogenheid en getrouwheid. We bidden u of gij met allen wil zijn die bijzondere noden hebben. Er zijn veel noden in de gemeente. En wilt gij daarin toch een trouwhoudend en zorgend God betonen? Er is ook bedroefheid, we denken aan de rouwdragenden, de familie Nieuwendorp en de familie Masbergen. Wij weten ook hoe lief zij vader Nieuwendorp hebben gehad en opa Nieuwendorp. En Heere, hoe hij ook geworsteld heeft met zijn zielen, met zijn ziel en het zielenheil van zijn kinderen en kleinkinderen. En nu moeten ze hem afstaan. En wij bidden u of gij ook kracht wil geven en troost wil schenken. En dat hij nog mag spreken nadat hij gestorven is. En dat bidden we ook voor de familie Eerland van Vuren. Die ook bij het graf hebben gestaan van vader van Vuren. En wij bidden u ook voor hen. En voor de kleinkinderen of gij hen ook wilt troosten. En dat deze roepstem ook geheiligd mag worden aan hun harten. Opdat zij ook een spoorslag in hun geweten gevoelen. Dat zij ook eenmaal moeten sterven en God moeten ontmoeten. We dragen zuster Klein Jarmolenaar aan u op die nog in het ziekenhuis ligt. We danken u ervoor dat de operatie goed mocht gaan. Wilt u haar verder ook oprichten en geef toch dat zij ook gevoeld heeft dat er geschud is aan haar levensboom. En heilig dan die roepstem. Zo bidden we u voor de kleine Eline. We mochten horen dat het beter met haar gaat. En we bidden u of gij het zo wil maken dat ze thuis mag komen. En dat ze in goede gezondheid en kracht mag opgroeien. En wilt u ook de ouders sterken in het opvoeden van hun kinderen. Zo bidden we ook voor zuster Bunk. Die de chemokuren heeft gehad. En een ernstige ziekte in haar omdraagt. En wij bidden u voor haar. Voor haar man en kinderen. O Heere, zou u toch die kuren willen zegenen. Niet zozeer om langer te leven, het leven hier op aarde, maar vooral ook dat die tijd ook gegeven mag worden als een genadetijd, waarin u in haar hart gaat wonen en werken, om voor en toebereid te worden op het sterven. Wij weten het uur van ons sterven niet, maar we weten wel heel zeker dat we allemaal sterven moeten. En Heere, we bidden u daarom om de genade van Christus, of die toegepast mag worden aan hun harten. Zo dragen we ook zuster Vatsluimers en zuster Bunk aan u op, die beide jarig mochten zijn, op hoge leeftijd zijn gekomen. Heere, wilt gij het licht maken bij het vallen van de levensavond. Zo dragen we ook het lid van de gemeente aan u op, die onder de kerkelijke tucht valt. Heere, wij bidden u of gij dat lid toch in de verootmoediging wil brengen en dat ook de gemeente dat zal dragen in haar gebed. Voor u de Heere, want ach Heere, bij u zijn toch wonderen. En wij smeken u om uw almachtige genade, opdat dit ook toch door uw genade tot een wonder mag komen. O Heere, wij smeken het u, of gij ons ook wil helpen als uw knecht. Gij weet wat we nodig hebben. Help ons toch, o Heere, en dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Het derde vers van Psalm 119. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Geliefde gemeente, wanneer wij onze tekst goed lezen, dan zal het toch direct wel duidelijk zijn wie hier aan het woord is. En dat is Christus zelf. Er staat immers in onze tekst heel duidelijk: en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En Johannes, die haalt deze woorden aan als hij dat voor ogen ziet gebeuren. Wat ziet hij dan, jongens en meisjes? Dan ziet hij daar zijn zaligmaker aan het kruis. En dan ziet hij hoe een soldaat een speer neemt. En dan steekt die soldaat een speer in zijn zij om te kijken of hij echt gestorven is. En dan vloeit daar bloed en water uit. En dan schrijft hij in Johannes 19, vers 37... opdat de schrift vervuld zou worden en zij zullen zien de welke zij doorstoken hebben. En als het dan gaat om het zien op die doorstoken zij van Christus, geliefden, dan gaat het niet om dat er een zekere ontzetting bij u bovenkomt, dat u zegt, jongen, wat is dat toch erg geweest voor hem. En dat het ook niet zo zal zijn dat het medelijden opwekt bij u. Maar dat u gaat zien, dat zijn al mijn zonden, die hem doorstoken hebben. Die speerpunt, dat is mijn ongerechtigheid. Maar tegelijkertijd, dat nou juist daardoor die fontein geopend is, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En gemeente, wij kunnen daarover preken en u kunt daarnaar luisteren. En dan kan dat misschien ook een bepaalde indruk achterlaten, maar het zal niet van persoonlijke betekenis worden in je leven als dat niet gepaard gaat met de werking van de Heilige Geest. Vandaar ook dat in deze belofte ook de werking van Gods Geest wordt toegezegd. En daar willen we dan naar luisteren, de belofte van de Geest der genade en der gebeden van een doorstoken zaligmaker. Twee, en dan staan we stil bij drie gedachten. De eerste gedachte, dat is het adres van deze belofte. Tweede is het de inhoud van deze belofte. En ten derde, de uitwerking van deze belofte. Dus de belofte van de Geest der genade en der gebeden van een doorstoken zaligmaker. Het adres, leest u maar mee in de tekst, er staat: het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem. Dat is het adres. En dan de inhoud van deze belofte, dat is die uitdrukking: ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. En de uitwerking daarvan: en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enig geboren zoon. En zij zullen over een bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Gemeente, als het gaat om het adres van deze belofte, dan is dat eigenlijk direct wel duidelijk. Dat is het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En daar wordt Israël mee bedoeld. We kunnen dat gelijk al lezen aan het begin van het hoofdstuk: de last van het woord des Heren over Israël. De woordje last betekent hier de profetie, de boodschap voor Israël. Het gaat hier dus in de eerste plaats over de toekomst van het Joodse volk, gemeente. En waarom wordt dat aangeduid met het huis van David? Omdat het huis van David bijzondere beloften heeft meegekregen. En dan kunnen we denken aan de Nathans profetie in 2 Samuel 7. Waar Nathan immers tegen David belooft dat de Heere hem een huis zou maken. En dan doelt Nathan daarop het koninkrijk dat komen zou en dat tot in der eeuwigheid bevestigd zou worden. Dat Nathan daar belooft dat uit hem de Messias geboren zou worden. En dan de inwoners van Jeruzalem. Nee, dat wil niet zeggen dat die belofte alleen beperkt zal blijven tot de inwoners van Jeruzalem. Dat blijkt ook heel duidelijk uit vers 12 en 13 en 14. Waar immers ook anderen genoemd worden dan alleen de inwoners van Jeruzalem. Daar wordt bijvoorbeeld het huis van Nathan genoemd. En dat is niet de profeet Nathan, maar dat is ook een zoon van David, Nathan. Het geslacht van Levi wordt daar genoemd. En hun vrouwen bijzonder. En het geslacht van Shimei en hun vrouwen bijzonder. En de overige geslachten. Dus deze belofte die strekt zich uit, gemeente, tot de hele breedte van het Joodse volk. De Heere die belooft hier dus dat er een tijd zal komen dat het Joodse volk op een krachtige wijze bediend zal worden door de geest der genade en der gebeden. En misschien vraagt u en jij zich dan wel af, op welke tijd zinspeelt hier de profeet Zacharia? Nu, het is wel zeker dat deze profetie uitgesproken is nadat Jeruzalem weer herbouwd is. En de tempel, de tweede tempel, is herrezen. En u weet de namen misschien wel die daaraan verbonden zijn geweest. Nehemia, Ezra, Zerubabel, Jozua de hoge priester en de beide profeten Zacharia en Haggai. En al deze mannen hebben daar leiding aan gegeven toen de ballingen terugkeerden en Jeruzalem weer herbouwd werd en de tempel weer opnieuw gebouwd werd. En nu dat alles klaar is, nu komt hier Zacharia met deze profetie. In Zacharia 11 heeft Zacharia uitgesproken dat er een enorm oordeel zal komen weer over het volk. Dat de stokken liefelijkheid en samenbinding zullen verbroken worden door de Heere. Maar in Zacharia 12 profeteert hij weer van een nieuwe toekomst voor de Joden. Daar zal wel een hele benauwde tijd aan vooraf gaan. Dat lezen wij in de versen 1 tot en met 9. En dat moet je je maar even voorstellen, jongens en meisjes. Misschien heb je wel dat even in je gedachten, een plaatje van Jeruzalem. En dan zegt Zacharia dat in die dagen, dan zullen de volken, die zullen zich verzamelen rondom Jeruzalem. En ze zullen allemaal naar Jeruzalem gaan met maar één doel, om Jeruzalem te verwoesten. Maar in die dagen zal de Heere Jeruzalem op een wonderlijke wijze beschermen. Hij zal ervoor zorgen dat de volken als het ware gedronken hebben van een bedwelmende drank. Zodat die volken die daar omheen liggen om Jeruzalem te veroveren, net als ze dronken zijn, dat ze niet meer weten wat ze moeten doen, zo raken ze in verwarring. En ze zullen ervaren dat Jeruzalem als een lastige steen is waar je aan stoten zult. En bovendien zullen hun paden met blindheid geslagen worden, zodat die paden helemaal de koers kwijtraken. En de leiders van Juda die zullen belijden dat de sterkte in de Heere der Heerscharen is. Ze zullen dat echt ervaren, dat God in hun midden is. En dat er een vuur uitgaat van Jeruzalem. En dat dat vuur hen zal verteren als stoppels. En dan zal de heerlijkheid gezien worden van de Heere der Heerscharen, geliefden. Als dat de engel des Heeren weer in hun midden is. Net zoals in de dagen van de uittocht uit Egypte.
En wat zal dat een geweldige zaak zijn, gemeente, als dat in de geschiedenis gaat gebeuren. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet alleen maar een uiterlijke uitredding van Jeruzalem en van de Joden. Maar ook een inwendige vernieuwing. En dan komen we bij onze tekst. Doch over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En dan vragen we opnieuw weer aan onze tekst. Wanneer is dit gebeurd of moet het misschien nog gebeuren? Er zijn wel uitleggers die zeggen, dit is gebeurd bij de uitstorting van de Heilige Geest. En als wij dat nagaan, dan zijn er in die dagen heel veel Joden tot bekering gekomen. Dat klopt wel. Alleen als het gaat om Jeruzalem, dan weten we allemaal dat 70 jaar na Christus Jeruzalem totaal verwoest is. En dat toen de Joden verstrooid zijn over de gehele wereld. Dus dat past dan niet bij deze profetie, want het gaat hier duidelijk over een Jeruzalem dat weer helemaal hersteld is en aangevallen wordt door allerlei volken. Dus we kunnen maar één conclusie trekken, gemeente, dat moet nog gebeuren. Dat is de toekomst van de bekering der Joden. En kijkt u daar ook naar uit, gemeente. Is dat ook uw gebed, uw verlangen? Omdat dan nog een hele wonderlijke zaak zal gebeuren in deze wereld. Dan zal de aarde vol worden van de kennis des Heren. Dan zullen ook de volken van deze wereld verbaasd staan wat daar in Jeruzalem en rond Jeruzalem zal gebeuren. Ja, maar zegt iemand, dominee, wat hebben wij daar vandaag dan aan? Nou, heel veel, gemeente. Want dan zal Jeruzalem en de bekering van de Joden, dat zal voor ons een voorbeeld zijn van hoe de Heere werkt. Hoe de Heere zijn woord waar gaat maken. En wanneer het geloof in de beoefening is, dan ziet het geloof dat al voor zich, gemeente. En daarom heeft deze belofte ook betekenis voor vandaag. Voor u. Voor mij, gemeente. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de inhoud van deze belofte. En hoor dan hoe de Heere deze belofte verkondigt. Doch, als het dan zo benauwd zal zijn, dan zal over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten. Ik zal, zo verkondigt hij deze belofte. En daarom is deze belofte ook een belofte van het genadeverbond. En daar klinkt de naam Yahweh in door. Ik zal zijn die ik zijn zal, betekent dat. Ik zal er dan zijn, betekent dat. Dat ligt verborgen in die naam. Ik zal tonen dat ik de Almachtige ben. En dat ik denk aan mijn verbond. Ik zal mijn waarheid nimmer meer laten krenken en altijd aan mijn verbond gedenken. En dan gebruikt de Heer hier een menselijk beeld als hij hier het woord uitstorten gebruikt, gemeente. Dan vergelijkt hier de Heer zich met een mens. Een mens die zijn hele hart uitstort. Als hij iets ziet wat dringend zijn hulp nodig heeft. Misschien heb je dat wel eens gehad, vader, dat je zag hoe je kind helemaal in de piepzak zat. En dat je denkt, oh, en dat je voelde dat je heel je vader had. Eigenlijk zo bewogen werd. Of dat je iemand anders zag in zijn leed, in zijn moeite, in zijn verdriet. En dat je voelde dat je in je iets voelde van en alles wat in mijn vermogen is. Zal hem proberen te helpen. Nou, en dat is eigenlijk de uitdrukking die hier ook staat, gemeente. Dat hier de Heere eigenlijk hier zegt van alles wat in mijn vermogen is, zal ik dan laten blijken. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dan laat God hier in zijn binnenste kijken, gemeente. Om een verandering te geven in een totaal vastgelopen situatie. In een situatie die alleen maar spreekt van de dood. En als God dat hier op deze manier zet, zegt dan spreekt hij hier van het welbehagen, gemeente. Dat hij vanuit zijn eeuwig welbehagen handelt. En dat is zo'n troost ook voor Gods volk, gemeente, dat de Heere vrij en soeverein is. In het moment waarop hij dat kiest en in de wijze waarop hij dat doet, gemeente. Want er is niets in een mens wat naar hem vraagt en wat naar hem zoekt. Het is echt vrije genade alleen als hij dat gaat doen. Er is niets in u wat God uitnodigt, gemeente. Er is niets in mij dat op God zit te wachten. God ziet alleen maar dorre doodsbeenderen in de mens. Echter is niet een sprankeltje verlangen naar God. Er is niet ene begeerte om God te leren kennen in mij. Daar wacht God dan ook niet op. Het is juist het tegenovergestelde. Dat er in mij alleen maar tegenstand is. Vijandschap tegen God. Een gezindheid om maar alles op slot te houden voor God. Misschien is dat bij jou ook zo, jongen, dat je zegt, nou, ik zit er eigenlijk helemaal vandaag niet op te wachten dat de geest der genade en de gebeden wordt uitgestort over mij, want ik vind het best zo. Nou, zo is het eigenlijk ook, gemeente. Zo is het ook bij het Joodse volk, ook vandaag. Ik weet nog goed dat ik een ontmoeting had met een Jood in Amsterdam. Ik wilde Bijbels uitdelen. En ik zag natuurlijk niet dat hij een Jood was, maar hij zei tegen mij van, een Bijbel? Ik vind het maar knap brutaal om mij een Bijbel proberen aan te smeren. Hij zegt, ik zal het u bewijzen als ik nou eens moslim was en ik zou proberen u een Koran aan te smeren. Dan zou u hem toch ook weigeren? Nou, dat moest ik toegeven. Hij zegt, ik ben Joods opgevoed. Hij zegt, ik wil die Bijbel helemaal niet van u. En zo is het, gemeente. Nationaal, geestelijk, zitten de Joden er echt niet op te wachten en wij van nature ook niet, gemeente. Ook ons land en volk niet, ook in deze coronatijd niet. De zwaarste oordelen gaan over deze wereld, dat één klein virusje de hele wereld in haar tang, in haar greep houdt. Maar de zwaarste oordelen zullen een mens niet verbreken, tenzij dat God ingrijpt met de geest der genade en der gebeden. Dat zie je ook bij ons koninklijk huis. Onze koning opent het kloosterjaar. Een gesprek met het humanistisch verbond om dan toch nog maar een klein beetje dat spirituele wat aan te wakkeren. Maar het heeft niets te maken met de werking van de geest der genade en der gebeden. En onze overheid doet haar best om te beloven dat ze eraan zullen werken dat het volksvermaak weer gaat openen. De theater gaat openen en een bioscoop moet weer open gaan. Voelt u, gemeente, ze willen het volk brood en spelen geven. Nou, brood is er genoeg, maar ja, spelen. We willen toch zo graag weer naar een vol voetbalstadion. Dat heeft ook iets religieus voor ons. En hoe is het dan in de kerk? Hoe is het hier in onze gemeente? Hoe is het in uw leven? Ga het eens na. Heeft het nou wat uitgewerkt in al die achterliggende weken, gemeente? Is er beweging gekomen in je geweten, in je ziel? Is er nou echt een indringend gebedsleven gekomen in de binnenkamer voor God? Dan moet je toch ook eerlijk zijn. En dan zeg je, och, als toch die geest der genade en de gebeden er niet aan te pas komt. Ook na ontvangen genade kan een kind van God zo koud, zo lauw zijn gemeente, zo biddeloos over de aarde. Of heb u daar geen last van, gemeente? Kinderzeren in ons midden. En daarom, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. En het is terecht dat onze statenvertalers dat hier met een hoofdletter schrijven. Geest, ruach staat er. Dat is de Heilige Geest, gemeente. Die op een overvloedige wijze de laatste der dagen uitgestort zal worden. Uitgestort is op Pinksteren. De gemeente die zal uitgestort worden. De geest der genade. Zijn genade. Zijn barmhartigheid, gemeente, die je niet kunt verdienen. Als een geweldige regenbui die over een mens heen gestort wordt tot waarachtige bekering. En wat is dat toch een kostelijk woord, gemeente? Genade. Genade. Dat is een woord dat... Ja, dat zal je moeten wegen in het licht van de eeuwigheid en in het licht van datgene wat wij verdiend hebben. We hebben immers de dood verdiend. Genade schenk je aan een vijand. Genade schenk je aan iemand die met gebalde vuisten voor je staat en die eigenlijk een flinke klap verdiend heeft. Zo'n ondeugende leerling, weet je wel. Of een ondeugende jongen. Genade. Ja. Kijk, en die genade die wordt verkondigd, gemeente, vanmorgen in Gods huis. En toch is dit meer dan alleen maar de verkondiging van het evangelie. Wat hier beloofd wordt. Want kijk, de verkondiging van het evangelie, dat horen we al jaren. Echt waar, gemeente. En die verkondiging van het evangelie, die kunnen we niet vrijblijvend aanhoren. Beslist niet. Dat zal tegen ons getuigen. Maar je kunt er alleen maar harder onder worden als je niet verbroken wordt. Voel je? En daarom gelukkig wordt hier meer beloofd dan alleen maar de verkondiging van de genade. Hier wordt de geest de genade beloofd. De werking van de genade in het hart. Calvijn zegt het indruppelen van de genade in het hart van een zondaar. Zodat dat levend besef gaat komen in mijn hart. God kijkt naar me om. God geeft mij genade. God doet mij zijn genade gevoelen in mijn hart. De eerste genade. Dat is de genade van de wedergeboorte. Ik weet niet wat er met me gebeurt, zeg je dan. Maar de Heer is aan het werk. Ik kan er niet meer van loskomen van dat woord wat gepredikt wordt. Maar ook de onderhoudende genade. Die de Heer dan daarna ook inzet. En die de Heer niet meer inhoudt in het leven van Gods volk. De genade van de reiniging. Maar ook de genade van de heiliging. De genade des geloofs, waardoor ik het krijg te geloven dat God naar mij omziet, dat God zijn woord toepast aan mijn hart. Dat ik ook de genade mag ontvangen van de toe-eigening van dat woord en van het heil, gemeente. En dat is de genade van het gebed, want dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden hier. De geest der genade en der gebeden. Het is de gebedsgenade die je beloofd wordt. En het woord wat hier staat in het Hebreeuws, gemeente, wat hier vertaald wordt met gebeden, dat is eigenlijk een woord dat Calvijn heel juist vertaalt als hij zegt jammerklachten, smeking. En dan gaat het hier niet over wanhoopsklachten. Maar dan gaat het hier juist om een gelovig gebed. Een gelovige klacht voor het aangezicht van de Heer. Het zijn smekingen waarin de ziel krijgt te geloven dat hij bij God terecht kan. om die genade. Hij gevoelt dat hij aangedreven wordt door de Heilige Geest om te bedelen om die genade. Om aanspraak te maken op die genade door de ingeving van de Heilige Geest. Zijn harde hart is gebroken. Hij gaat wenen. Wenen over zijn zonde en ellende. En hij krijgt te geloven dat hij niet te vergeefs zal roepen om die genade. De geest der genade en der gebeden. Het gaat hier ook om de eerste gebeden. De eerste gebeden die in het uur van de wedergeboorte geboren wordt. Zoals in Handelingen 2 vers 37 wordt omschreven. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in hun hart. Doorstoken staat er in het Grieks, in hun hart. Ze voelden het. De pijn, heb je dat wel eens gevoeld? Ja toch, kind des Heren, dat weet u toch nog goed. Dat die genade in uw leven kwam en dat u voelde dat u doorstoken werd in uw hart en dat u echt gevoelde dat u anders de kerk uitging dan dat u erin kwam. En dat u ook sloeg op uw borst en de binnenkamer sloeg, opzocht om dat uit te spreken voor de Heer, dat uit te storten. Die eerste gebeden begonnen toch als vanzelf te vloeien uit de ziel. Om zo ook in de eenzaamheid de nood van je leven voor de Heer neer te leggen. Nee, je vluchtte toch niet bij God vandaan. Maar je ging toch, en dat zul je misschien later bij geesteslicht verstaan, wat Job deed toen hij zei, ik zal mijn rechter om genade smeken. En wat is dat toch een wonderlijke werking van de liefde, de trekkende liefde Gods gemeente. Voel je? Maar ook die gebeden daarna. Als de Heere dat gebedsleven gaat onderhouden door het indruppelen van zijn genade. Wat hebben Gods kinderen dat nodig? Want zij kennen het verschil tussen bidden en bidden, hoor gemeente. Zij weten wat het is om echt de behoefte te voelen in hun hart. Om de binnenkamer in te gaan, zomaar midden op het werk. Om dan zomaar even de afzondering te zoeken. Dat je denkt, oh, dan ga ik maar even naar de wc. En dan ga ik daar maar eens even mijn hart uitstorten voor het aangezicht van de Heer. Of terwijl je gewoon aan het werk bent. Terwijl je gewoon in de trekker zit. Terwijl je gewoon in de winkel bent. Terwijl je aan het strijken bent. Dat je die behoefte voelt. Die aandrang. En ook die zoetigheid in het gebed. Oh, wat is dat toch een heerlijk moment. Als je die aanraking van de Heilige Geest mag ervaren, dat je de zoetheid mag ervaren van wat het is om je hart uit te storten voor het aangezicht van de troon der genade. Dat je echt contact hebt met de hemel, omdat die geest der genade en der gebeden in je werkt. En wat hebben we dat ook juist in deze tijd zo hard nodig, gemeente? Zulke gebeden, juist in deze coronatijd, waarin wij ontzaglijk veel praten over de coronamaatregelen en over de ziekte die ons land beheerst en in haar greep houdt en het kerkelijke leven. En dat we met elkaar ons zorgen maken. Hoe zal het straks zijn als alles weer gewoon is? Gemeente van Barendrecht, u zult toch ook wel trouw blijven, dat hoop ik echt. Als uw ouder en een leraar mag ik dat toch wel zeggen. Ook jullie jongelui. Ik kan best begrijpen dat je het best moeilijk vindt als je voor de livestream moet luisteren. En als je vader of je moeder elke keer moet zeggen, joh, ga toch eens eventjes wat eerbiediger zitten. En leg die mobiel nou eens even weg, joh. Dan kan ik best begrijpen dat je afgeleid wordt door allerlei andere dingen om je heen als je daar op de bank ligt. Of ja, als je vader zegt, joh, doe je pyjama eens uit en kleed je eens om. Het is zondag vandaag. Dat begrijp ik allemaal best wel, want het is allemaal veel anders dan in de kerk, nietwaar? Maar we zijn toch wel trouw, gemeente. Ja, toch? En dat je denkt, nou, het is vanmorgen leesdienst en ik ga maar eens eventjes naar een andere kerk kijken om daarnaar te luisteren. Nou, dan moet je echt niet denken dat je met vrucht luistert, hoor. Misschien vindt u dat wel een hele stellige uitspraak van mij. Maar echt waar. Degene die echt honger hebben naar het woord, die zeggen, Heer, geef toch dat er maar één woordje voor me bij mag zijn. Het kan zomaar een psalmvers zijn. Het kan zomaar iets zijn wat dan tijdens zo'n leesdienst gezegd wordt in die preek, gemeente. Echt waar, de geest der genade en der gebeden, die hebben wij. Die heb jij nodig. Die heb ik ook nodig. Om daadwerkelijk ook de nood van land en volk en van onze overheid, van onze arme overheid, die echt hun schouders ophalen over, o land, 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 hoor des Heren woord. Halen ze hun schouders over op. Echt. Het is moeilijk, hoor, voor degene die het woord van God nog wil laten horen in slams vergaderzalen. Maar Heer, is er ook echt gebed voor hen? Zijn er ook die zuchten naar de hemel? En dan voel je wel als je dat gaat proberen. Ook voor de gemeente. Ook voor dat lid dat onder de kerkelijke tucht valt. Als je dat gaat proberen. Als je zegt, dat moet me gegeven worden, Heer. Echt, hoor. Dat heeft niks met lijdelijkheid te maken. Maar dat heeft te maken met de nood. Dat je zegt, oh God, ik ben zo dor. Ik ben zo dood. Zo biddeloos. Zo goddeloos. Zo behoefteloos. Wat is dat erg, zegt iemand. Ook een kind van God kan in die gestalte vallen, gemeente. Maar dan, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Vanuit zijn vrijmacht. Vanuit zijn almacht, gemeente. En daarom bid daar ook om. Kom, gij noordenwind. En gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Zo zegt de dichter van Hooglied. Want hij ligt er wel zo waardeloos bij. Vol onkruid en vol stenen, heren. Mijn hof, heren. Dat zijn specerijen uitvloeien. Voel je? Dat kan dus wel. En dan zegt die dichter, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vrucht. Want dan wordt mijn dorre hof zijn hof. Mijn gemeente zijn gemeente. Mijn gezin zijn gezin. Mijn land zijn land. Mijn Israël zijn Israël, voelt u. En wat gebeurt er dan? Onze derde gedachte, de uitwerking van deze belofte. Wat gebeurt er dan? Want het staat in onze tekst. Dan zullen ze mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Dat is wat. Geliefde. Dat zal diep ingrijpend zijn. Dan zullen ze mij aanschouwen. Staat er. Ja, dan zullen ze echt geloven dat God bestaat. Weet je dat? De Joden. De Joden die altijd vanuit een dode orthodoxie een eigen gemaakt beeld hadden gemaakt en hebben gemaakt van God. Ons land en volk. Een jongen, een meisje in de gemeente. De gemeente van Driebergen, de gemeente van Barendrecht. Dan zullen ze mij aanschouwen. De levende God. Dan zullen ze het geloven wat er staat in Psalm 58 vers 8. Gewis, daar is een God. Die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Dat doet die geest. Die geest der genade en der gebeden, gemeente. Dan zullen ze mij aanschouwen, dan zullen ze voelen, ik word gedagvaard voor God als rechter. Weet je dat? En dat ga je dan geloven. Dan zullen ze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Jongens en meisjes, kun je God doorsteken met een speer? Die grote God. Hé, dat kan niet, zegt een kind, want God is een geest. Je kunt wel een beetje in de lucht gaan steken, maar je kunt toch God niet doorsteken, gemeente. Maar daarom wordt dat in de eerste instantie ook niet letterlijk bedoeld. Maar overdrachtelijk. Geestelijk. Die mij doorstoken hebben. Wat zullen ze dan zien dat ze mij doorstoken hebben? Dat ze mij veracht hebben. Versmaad hebben, mijn roepstem. Mijn knecht. Mijn waarschuwingen. Mijn lokkingen. In de wind geslagen, doorstoken hebben met de speer van het ongeloof. En als ze dat dan gaan zien, dat ze notabene God doorstoken hebben, dan komt er een rouwklacht, staat er. En ze zullen over hem rouwklagen. En dan staat er ook de manier hoe zij dan rouwklagen. Als over de dood van een eerstgeboren zoon van je oudste. Er zijn er in de gemeente die dat hebben meegemaakt. Wat dat is, dat hun oudste overleed. Dat kom je nooit te boven. En juist dit beeld geeft aan de wijze van rouwklagen, gemeente. Want als je rouwklaagt over je oudste zoon die je ontvouwt, of je oudste dochter, of een kind, dan is dat gemengd met zoveel liefde. Want je hield zoveel van die jongen. Je kunt niet ophouden met ween. Kijk, en dat is nou de vrucht van het uitstorten van die geest der genade en der gebeden. Daar zullen ze mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Dat zal gemengd gaan met liefde. Met zoveel liefde tot God. Dat je eigenlijk niet op kunt houden met ween. Dat je die God nou doorstoken hebt, gemeente. En dat je weent over zoveel kwaad. Tegenover zoveel goeds. Calvijn zegt daarom ook dat dit berouw gemengd is met geloof. Met het geloof in de levende God, maar ook met de geloof, gemeente, dat je toch niet in wanhoop hoeft weg te zinken bij deze God. Want hij heeft immers uitgestort de geest der genade en der gebeden. En daarom heeft het Nieuwe Testament dit toegepast op Christus, gemeente. Dat er verwachting is, dat er uitzien is naar hem in wie God zo'n arm en verloren zondaar genadig is. En dan komen we weer terug op Johannes 19, vers 37. Daar ziet Johannes het gebeuren. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat deed toch die Romeinse soldaat. Dat deden de Joden toch niet. Maar het blijkt heel duidelijk dat dat wel zo is, gemeente. Dat het Joodse volk wordt aangerekend. En daar moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn, dat weet ik. Denk maar aan dat boekje van dominee C.P. de Boer, die heeft daarover geschreven. Maar je kunt het ook niet ontkennen, gemeente, dat dat echt zo is. Petrus zegt het heel duidelijk op de Pinksterdag. Hij zegt, die gij doorstoken hebt, die gij gekruisigd hebt. Maar dan kom ik toch altijd weer terecht bij dat gedicht van Jacobus Revius. Het zijn de Joden niet, de Heer Jezus, die u kruisten. Maar het zijn mijn zonden, die u wonden, niet waar. Dan komen we ook bij Openbaringen 1, vers 7. En dat lees ik u voor. Zie, hij komt met de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. En nu komt het. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Dus hoe het ook is, gemeente. Maar er komt een moment in uw leven. Dat u over hem zult rouwen. Die u doorstoken heeft. Maar ik hoop niet dat het te laat zal zijn. Want als het in de dag der dagen zal zijn, dan zal het te laat zijn, gemeente. Maar dat het in uw leven gebeuren mag. Dan ga je zien dat hij God is. Ja, die doorstoken zalig maken, dat hij God is. Dat zag Saulus van Tarsus ook hoor. Op de weg naar Damascus. Toen hij het uitriep. Wie zijt gij, Heer? Toen Jezus hem het toeriep, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen zag hij dat hij God is. Want we hebben met God te doen gemeen. En tegen God gezondigd. Maar dat hij ook de doorstoken zaligmaker is gemeen. En dan ga je zien wat het toppunt van de zonde is. Wat is dat? Wat is dat? Dat is het ongeloof. Dat je nou niet geloofde dat hij de zaligmaker is. Dat is het toppunt van de zonde, gemeente. Daarin kent de zonde een ongekende vijandschap. In het haten van Jezus. In het haten van een doorstoken zaligmaker, gemeente. In het verwerpen van hem. Dat was de verslagenheid bij de Pinksterlingen. Toen Petrus en die gekruisigde Christus voor ogen stelde. En zij werden verslagen in het hart. Dat waren ze blind voor hem. Wat zijn we blind voor hem geweest. Dat zal dan de verslagenheid des harten zijn. Ik heb altijd gedacht dat ik wel een beetje vroom. Ik heb altijd wel gedacht dat ik toch wel wat oprechte tranen had geschreid, waardoor ik een klein beetje moed kreeg. Ik heb altijd wel gedacht dat er toch wel een zekere reformatie op gang gezet was in mijn leven. Maar dat ik door alles heen zak. En dat ik ten diepste Christus niet nodig had. En hem verwierp. Dat ik er eigenlijk een hekel aan kreeg als de dominee alles weer afsneed. En alle grondjes probeerde af te nemen van me. En hij nam ze niet van me af, want ik pakte ze gewoon weer op. En ik ging er weer mee naar huis en ik bouwde mezelf ermee op. Maar toen alles afgebroken werd gebeten. Toen werd ik ontdekt aan de zonde van het ongeloof. De vijandschap. Die ik heb in mijn hart. Tegen een doorstoken zaligmaker. Nee, gemeente, dat heeft een natuurlijk mens niet. Een natuurlijk mens die denkt daar heel makkelijk over. Echt waar. Die ziet dat niet. Maar Gods kinderen die leren dat. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik daarvan verlost worden. En God daar dankbaar voor zal zijn. Als mijn ogen dan geopend worden, als deze beloften toegepast worden en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zie ik dan hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dominee. Als ik op die doorstoken zij zie van Christus, dan ga je bij geesteslicht zien hoe zwaar God de zonde genomen heeft. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Voel je? Zie je wel hoe ernstig God de zonde neemt. Dat hij zijn eigen zoon mijn vlees en bloed heeft laten aannemen. En dat hij al zijn toorn over mij die over mijn zonde heen gegoten moesten worden, op hem heeft doen aanlopen. Nee, de natuurlijke mens die ziet dat niet. Maar als je daarin geoefend wordt, gemeente, in het zien op die doorstoken zaligmaker, dan zie je hoe ernstig de zonde van het ongeloof is. Bekseen die roept in een preek over deze stof: o zondaars, ziet op Christus, ziet op de gekruisigde Christus en weent over uw zonden. Zonde van het ongeloof is de ergste zonde, gemeente. Een onbekeerd man, die voelt daar niks aan, die denkt daar helemaal niet aan, aan de zonde van het ongeloof. Een onbekeerde kan, ja, in het voordeligste wel denken aan, ja, ik deug eigenlijk niet. Nee, ik doe dit verkeerd, ik doe dat verkeerd, dat zou wel eens anders moeten zijn in mijn leven. Maar dat hij Christus afwijst, dat denkt hij niet aan. Dat denkt hij niet aan. Daar moet hij nou van overtuigd worden, gemeente. Dat zegt de Heer Jezus ook. En die wereld, die zal overtuigd worden door die geest van het ongeloof. Als dan dat ongeloof ontdekt wordt, dan gaat hij wenen over een zonde zoals hij nog nooit geweend heeft, gemeente. Maxeni zegt zo treffend: dat is een eenzame droefheid. En wat bedoelt hij daarmee? Dan wil je eigenlijk niet onder ogen komen van wie dan ook. Dat gaat gepaard met schaamte. Met diepe smart. Om in de eenzaamheid dat te bewenen en te zeggen: o, lieve, doorstoken zaligmaker, ik heb u altijd veracht. Ik heb het evangelie nooit geloofd. Ik ben altijd aan u voorbij gegaan, Heere. O Heere, is er dan nog doen aan voor zulk een als ik ben? Kijk, en dat is die andere zijde die dan gezien mag worden. Als dan dat geloof geschonken wordt om die doorstoken zaligmaker te zien, als deze belofte vervuld wordt en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, dan zal dat niet alleen maar zijn dat zij het zo zien hoe ernstig God de zonde neemt, gemeente. Maar dan zullen zij ook zien dat dat nou de fontein is die geopend is. Zoals we dat gelezen hebben in Zacharia 13 vers 1. Dat dat de fontein is die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid, gemeente. Daar heb je dan geloof voor nodig om dat te zien. Maar zonder geloof zul je dat nooit zien. Het zaligmakende geloof, gemeente, dat je ziet dat dat nou de verdienende oorzaak is waarom ik nou nog zalig kan worden. Dat ik bij God genade kan verkrijgen. Dat God nog met mij van doen wil hebben. Dat is toch zo'n wonder, gemeente, als dat voor je open gaat. Dat je dat mag zien. Dat dat werkzaamheden gaat geven. Dat dat je niet doet vluchten bij God vandaan, maar juist doet vluchten naar God toe om genade te spreken op grond van die geopende zijde van die lijdende zaligmaker, gemeente. Hij heeft dat daardoor verdiend. Hij heeft daardoor de grond gelegd om zo genade te verkrijgen, gemeente. Die fontein, zo'n heerlijk beeld, gemeente, die uit de diepte van de bodem van de nooit begonnen eeuwigheid ontspringt. Die fontein, dat is maar niet een watertje wat stilstaat, gemeente. Dat is levend water, dat is stromend water. Dat is die altijd verse levende weg waar Gods volk gebruik van mag maken wanneer zij gezondigd hebben, gemeente. Om dan elke keer daar bij dat badwater van Siloam al hun blindheid en al hun vuiligheid, al hun goddeloosheid kwijt te raken. Om gewassen te worden in dat dierbare bloed van Christus. O gemeente, dan zullen ze mij zien. Niet alleen maar om te rouwklagen, maar ook tot hun blijdschap. Tot hun blijdschap. Nee, gemeente, dat is niet een zaak van ontzetting of van medelijden. Maar wat is dat een blijdschap? Dat het God behaagd heeft hem te verbrijzelen. Het is niet die soldaat die dat gedaan heeft. Maar dat God dat geduld heeft. Om zo onze zonden te straffen, gemeente. Daarom ligt er in hem zoveel ruimte voor een arm en een verloren zondaar. Om alleen door hem tot God te gaan. En weer door hem met God in gemeenschap hersteld te mogen zijn. Amen.
Eindigen met gebed. Heere, wat moeten we zeggen? Schenk ons toch dat ware geloof. Opdat deze belofte ook voor onze pleitgrond mag worden. voor het eerst of bij vernieuwing, dat die geest der genade en der gebeden in ons leven komt. Heer, we hebben dat niet verdiend, maar wilt Gij toch uit vrije, soevereine genade, die U ons niet verplicht bent, aan ons denken. Breng ons ook vanmiddag weer in Uw huis. Aanvaard onze dank en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 106 en daarvan vers 24. Nochtans was God met hen begaan, Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun haat, hun verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Hij had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls wond. 24e vers van Psalm 106. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.